Zijn jullie er klaar voor? Ja hoor. Ben ik er klaar voor? Ik weet wat er komt, jullie nog niet. Leuk hè, zo'n titel. Snappen jullie die? En nee, dat is niet mijn leeftijd. Daar staat ook niet mijn geboortejaar. Zit wel in de buurt, maar... alweer... ja, ja. Maar als ik de titel hier had neergezet, dan had ik iets verklapt wat ik nog niet wilde verklappen bij het begin. Ik wou eerst maar eens een klein experiment gaan doen met jullie. Even kijken wat daar gaat gebeuren. Gaat staan. Oké, okay, ga maar zitten. Wat gebeurde er nou toen ik dat deed? Hier? Huh? Actie. Twijfel. Meer nog? Dit? Nou, ik zei al, de titel was wat verstopt. Dit is de titel. Omdat ik het zeg. Er wordt gelachen. Ah. Als ouders kom je altijd op dit vraagstuk terecht. Toch? Als ze zo groot zijn, begint dat feest ongeveer. Ze lopen en ze beginnen met waarom. En de hele dag hoor je waarom. En wie heeft dan niet de behoefte om op een gegeven moment te zeggen, omdat ik het zeg. Maar is dit ook niet een kern als het gaat om hoe gaan wij om met opdrachten die we krijgen, met gezag dat boven ons gesteld is of dat we boven ons aanvaarden. Moeten wij altijd het waarom kennen? Of moet je soms gewoon gehoorzamen? Hoe kom je nou op zo'n onderwerp? Nou, het broedt al wat langer bij me, die vraag. En er zijn een paar aanleidingen geweest om het er echt over te willen gaan hebben. Om te denken dat dat is wat, zoals zo mooi voor me gebeden werd, op mijn hart ligt op dit moment. Wat speelt hier nou? Ik weet niet of jullie dit bewust hebben meegemaakt van de week. Ik dacht tenminste dat het van de week was. We hebben een nieuwe Bijbelvertaling. In gewone taal. Het is niet de eerste poging. We hebben ergens nog een groot nieuws en een het boek. Het zijn allemaal pogingen om in meer begrijpelijke taal De last en de moeite en de ingewikkeldheid van de Bijbel wat minder ingewikkeld te maken. Dit heb ik niet verzonnen, dit staat op de site van de nieuwe Bijbelvertaling. En die is ook weer keurig van het NBG. En ze zijn ook weer keurig vanuit grondteksten bezig geweest om te vertalen. Maar er viel mij wel wat op. Niet dat ik hem gelezen heb, maar ik heb de reclame ervan gehoord of een korte aankondiging ervan. Hij valt hier onderaan bijna weg. Maar die kwam als voorbeeld mee. Ze gaven een stukje tekst en er stond vroeger verbond en in de nieuwe vertaling staat afspraak. En toen had ik iets van, dat is niet goed. Want een afspraak is toch iets anders dan een verbond. Raken we niet iets kwijt? Hoe kom ik dan bij die jaartallen in het begin? Nou, dat komt hier vandaan. Toen ik een jonge man was, toen had ik ook een Bijbel. Ik heb enorm lopen sparen voor de aankoop van mijn eerste Bijbel. En op een gegeven moment dat ding gekocht voor wel 25 gulden. Dat was een NBG. Want je had twee keuzes. De Statenvertaling, die was wel heel erg oud, 1600 zoveel. Of de NBG, en dat was toch wel de vertaling waar we het mee deden in die tijd. Maar na die tijd zijn er nog vele Bijbelvertalingen geweest. Je ziet ze hier staan met de jaren dat ze zijn uitgekomen. Een Groot Nieuwsbijbel, het boek, Nieuwe Bijbelvertaling, herziene Statenvertaling en dan nu de Bijbel in gewone taal. Soms vertalingen, voor het boek wordt het een hertaling genoemd. Daar zijn ze niet vanuit de grondtekst gegaan, maar ze zijn bezig gegaan om bestaande vertalingen wat meer verhalend op te schrijven. Maar ik zie daar toch ook een andere beweging achter. Als je er doorheen kijkt. Ja, die is ook goed te lezen, gelukkig. Dan zie je toch dingen gebeuren in de vertaling. Wie kent nog de gebiedende wijs? Ik zie hier en daar een hand. Durven jullie niet? Wie kent hem echt? Want dat is wat ik deed, hè? Gaat staan. Niet van, willen jullie zo vriendelijk zijn om te gaan staan? Nee, gaat staan. Zeer opdrachtend, opdrachtgevend, gebiedend. Dat doen wij niet meer aan in deze tijd. Dat doen we dus ook niet meer aan in de vertaling. Daar waar de gebiedende wijs staat, in het NBG'tje van 1951, kent de NBV dat echt niet meer. Wees elkaar onderdanig, wordt aanvaard elkaars gezag. En in mijn gevoel geeft het toch meer ruimte. De NBG heeft het vaak over slaven. Waar je in de NBV dienaar of knecht leest. En ik had hem net al te pakken. De NBG heeft het over een verbond en de Bijbelvertalingen in de gewone taal over afspraak. Zo op mijn leeftijd, ik ben niet van dat jaartal van de NBG, hè, maar 3 jaar later, 1954. Maar dan ben je zo rond je 20ste zit je in de tijd die zich laat kenmerken door de hippies, door de nozems, door de provo's, door de opkomst van de socialistische partijen, door het verzet tegen gezag en orde en alle discussies daaromheen. Toen vrij heftig, de krakersbeweging stamt uit die tijd, er is enorm veel gebeurd. Wat zich heeft afgezet tegen de strakheid, de harde, keurige norm die is ontstaan kort na de oorlog. Toen Nederland niet anders kon dan zich te pletten werken om zich weer op te trekken van alle ellende die de oorlog gebracht had. Maar er is verzet tegen geweest en het verzet is gaan doorwerken. Dit plaatje vond ik. Helaas, het is Frans. Maar zelfs zonder dat je de taal leest en het verstaat, kan je begrijpen wat er gebeurt. En ik heb het in mijn leven zien gebeuren. In die periode, 1969, zat ik op school en weeëngebeend als je slecht cijfer had. Dan kreeg je op je nek. En anno 2009 moet je toch dapper zijn als docent. Ik zie er hier een, die snapt het helemaal. Weeëngebeend als je die kinders een slecht cijfer geeft. Dan krijg je de ouders over je heen. Wat kan er veranderen in een jaar of 40? En wat doet dat? Durf er nog wel een hoor. Wij, mijn vrouw en ik, hebben vrij vaak de discussie gehad over wat moet je nou met wat de Bijbel je vertelt. Wie zijn zoon lief heeft, spaart de... Oh, jullie kennen hem. Hoeveel gebruiken die roede? Ah, ik zie daar achterin een vinger. En je komt altijd in de discussie over, dat is te hard. Je slaat je kinderen toch niet? Nou ja, liever niet. En zeker niet vanuit verkeerde motieven of omdat jij het even niet kunt houden en te driftig wordt. Nee, natuurlijk niet. Maar, wat is beter? Een keer een goede blauwe plek op je billen en later een keurig mens zijn of die blauwe plek niet krijgen en een ellende kip zijn die alleen maar de rest van de wereld loopt te verstoren. Daar zit de wezenlijke vraag achter. En ik ga jullie niet vertellen dat je weer moet gaan slaan, hè? Echt niet. Dat is aan jullie om die puzzel uit te lopen. Maar er is een heel verschil tegen de doodnormale corrigerende tik in de tijd dat ik een kleine jongen was en de discussie nu en het weten dat het volgens de wet niet meer mag. Want dat is wel gebeurd in die laatste 40 jaar. De wet is aangepast en weeëngebeente, want als je die tik geeft is het kindermishandeling. Kunnen jullie dat plaatje overigens goed genoeg lezen? Dan zal ik hem voorlezen, want hij is te leuk. Wij hebben zo'n scheurkalender, komt hij vandaan. En nu hangt hij weer
in mijn gordijnen. Ga er nu eens nog eens wat van zeggen, zegt de een, want hangt de kleine jongen daarbovenin. Nee, wij geven Jan Pieter een vrije opvoeding. Het is beter als hij zelf alles ontdekt. Vrije opvoeding of tuchtigen. De culturele ontwikkeling, zoals ik hem zie, heb meegemaakt, heb ondervonden, is heel sterk gericht op het versterken en vergroten van, ik vond het wel een mooie, het recht op de individuele normbepaling. Oftewel, ik maak uit wat goed is voor mij en wie ben jij dat jij er iets van vindt of je ermee bemoeit. En dat gaat uit van jezelf, ikke. En ziet niet op respect naar een ander. Het ontkent ook het sociale verband waarin we leven. Waarvan ik geloof dat het Gods bewuste bedoeling is dat wij leven in sociaal verband. En niet alleen. Anders waren we anders gemaakt. We hebben elkaar nodig. Om te leren. Om te ondervinden. Om gecorrigeerd te worden. Om gestimuleerd te worden. Maar dat gaat niet als je leeft vanuit ik bepaal wel wat goed is voor mij. Want dan onttrek je aan alles wat je niet leuk of fijn vindt. En ik denk dat sommige dingen die niet leuk of fijn zijn, hartstikke hard nodig zijn voor ons om gevormd te worden. Dit is wat ik zie als worsteling buiten, in de maatschappij om ons heen. Waarbij de een nog harder roept dan de ander met de boodschap, je zit in mijn tuintje, dat wil ik niet, want ik wil het zelf uitmaken. Als je dan op zoek gaat... En doe het maar eens, tik in gezagscrisis, dan kom je van alles tegen op je internet. Dan vind je allerlei zaken. Die eigenlijk een ondertoon hebben. Gezag, dat is vies. Daar moeten we niet te veel van hebben. Een paar citaten staan hier. Een enkeling wil ik bewust even oplezen om er iets meer bij te vertellen. En ik heb daar artikeltjes bij. Dus degene die geïnteresseerd is in, hé, wat staat er nou onder... Laat me het weten. Via de mail gaat het makkelijkst. Dan krijg je gewoon mijn verzameling aan bijbeltekst. Ga ik verder? Ging weer terug. Oeps. Zo. Nog één. Hij gaat wel heel hard terug dan. Ja, zo. Ik heb daar teksten bij, maar je kunt ze ook vinden op internet. Gezag is niet verdwenen, maar spreekt niet langer voor zichzelf. In onze moderne maatschappij is gezag niet meer vanzelfsprekend. Gezag is nergens meer vanzelfsprekend. Niet in het gezin, niet op school, niet op het werk, niet in de publieke ruimte, niet in de kerk. Dat is goed nieuws. Het tekent de mondigheid van de nieuwe burger die de bevoogding heeft afgeschud. Overigens, diezelfde regering die zegt de corrigerende tik mag niet, heeft een minister die dan hard roept, ouders moeten hun kinderen beter opvoeden. Maar hoe moet je dat dan doen? In het NRC... Sinds eind jaren 70 werd de traditionele bevelshuishouding vervangen door de onderhandelingshuishouding. Hallo. En we schijnen inmiddels te leven na het postmodernisme, maar dat is kort geleden voorbij. Eigenlijk is dan het postmodernisme. En als het moeilijke woorden zijn, vergeef me, ik probeer hier en daar wat uit te leggen. Soms ook niet, want dan snap ik het zelf niet helemaal. Maar het zegt iets over een tijdperk en een manier van kijken. En wat ik daarover vond, was traditionele samenlevingsvormen als het gezin raken in ontbinding. Zelfontplooiing en hedonisme worden dominante waarden. En hedonisme, voor degene die het niet weet, dat is het zoeken van je genot. Dat is waar de wereld mee bezig is. Dat is waar de omgeving waarin wij zitten dagelijks zich druk om maakt en naar zoekt. En dan ga je ergens op visite en dan krijg je een krantartikeltje in je hand. Ook die heb ik, en die ga ik niet helemaal vertellen, maar dat gaf dit soort beelden mee. Een theoloog. Met de kop, gezag dat ons niet bevalt. En als het niet bevalt, wat doen we dan? Nou, daar hebben we allerlei mechanismes voor. We lopen weg, we beginnen ons eigen groepje. En denk om, dit gaat over kerk. Dan bouwen we onze eigen kerk. Maak een clubje om ons heen, we huren een gebouw en we hebben een nieuwe gemeente. De dominee moet doen wat wij willen, is de teneur. We moeten het fijn hebben en het moet ons aanspreken, anders En het gaat om de persoon en niet om het ambt, want dat is helemaal vervelend. Dominees en... En hij verwees naar Ignatius, die overigens dat weer vond op grond van wat in onze Bijbel in de Judasbrief staat. Wees gehoorzaam aan de bisschop, vond Ignatius, maar dat had wat met zijn kerkbeeld uit die tijd te maken. Ik heb erachter gezet, de dominee, de oudste, vul het zelf maar in. En deze dokter Bram van de Beek stelde eigenlijk de vraag, sinds wanneer bepaalt de cultuur wie er gezag heeft in de kerk? Ik denk dat dat een vraag is voor ons. Want we kunnen constateren wat ik net constateerde. Je kan het er een beetje mee eens zijn of helemaal niet mee eens zijn. Maar ga kijken wat er gebeurt. Puzzel zelf maar eens uit. Dan zie je dit soort bewegingen. En natuurlijk, cultuur verschuift. Het heeft nooit anders gedaan. Door de eeuwen heen kun je constateren dat cultuur 2000 jaar geleden anders was dan de cultuur vandaag. Kun je constateren dat de cultuur in Mexico anders in elkaar zit dan bij ons. En dat is echt weer anders dan in Kashmir. Cultuur kent zo zijn eigen kenmerken, bewegingen en ontwikkelingen. Kent de Bijbel ook zo'n beweging en ontwikkeling? Of zitten daar vaste waarden in? En hoe ga je met die vaste waarden om in de cultuur waarin je leeft? Want je kunt de cultuur niet ontkennen. Maar kun je de Bijbelse vaste waarden ontkennen? En hoe ga je om met de spanning die daar toch vaak wel in zit? Dus is de vraag, wat is onze mores? Kennen jullie het woord mores? Wat is je moraal, de manier waarop je met dingen omgaat? Ik zal je mores leren, ja. Daar komt hij vandaan, ja. Er wordt veel gesproken over het thema gezag verbonden aan leiderschap. Dat is niet mijn inzet vanochtend. Dat is kort geleden weer geweest. Paul Ruhlman had daar ook weer woorden over. Daar zijn we graag mee bezig. Maar dat is wel wat aan de veilige kant. Want dan gaat het om een leider. En meestal bekijken we dat. Ik heb in ieder geval die neiging. Vanuit de positie. Oh, dat is degene naar wie ik moet luisteren. Nou, het wordt tijd dat hij naar die preek luistert. Dan gaat het voor mij ook beter. Toch? Maar er zit een andere kant aan gezag. Dat is de kant van stellen onder gezag. Daar zou ik het over willen hebben. Hoe gedragen wij ons onder gezag? Buiten? In de wereld om je heen? Op je werk? Als je werkt, zullen de meeste baas hebben. Sommigen zijn baas en hebben geen baas boven zich. Die hebben zelf een bedrijf. Maar de meeste van ons zullen toch op een of andere manier een baas, een chef. Of noem hem dat keurig leidinggevende. Want baas is een vies woord, hè? Alleen een hond heeft een baas, hoor je dan. Hoe gaan wij daarmee om? Hoe gaan we om met onze buren? Hoe doen we het in ons gezin? En is het eigenlijk de vraag aan de jongeren, hoe ga je om met je ouders? Want die staan in een gezagspositie. Hoe ga je ermee om hier in Bethel, in de kerk? En in welke mate werkt die maatschappelijke culturele ontwikkeling door in je doen en je denken en je handelen? Is dat ook onze eigen innerlijke overtuiging? Of kijken we toch een tandje anders? Wat zegt de Bijbel? Nou kan ik de hele handel oplezen. Ja, hij is wel dunnetjes, hè? Nou, ik lees er stukjes van. Kunnen we de gele woorden zien? Die wel, hè? Onderwerpen, onderdanig, nog een keer onderdanig en twee keer slaven. En er staat ook nog gehoorzaam tussen. Romeinen 13, vers 1 en 2. En ik heb hier overal de Herziene Statenvertaling. Die vind ik het meest prettig. Die komt redelijk dichtbij de oorspronkelijke vertaling. En die heeft er geen moeite mee om slaaf als slaaf te vertalen. In plaats van als dienstknecht of als dienaar. Romeinen. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Dat is een stevige. Dat is een hele duidelijke boodschap. En hij staat er bijna in de gebiedende wijze. Efeze 5. Ik denk dat wij die bijna allemaal wel kennen. Het beruchte hoofdstuk waar we het liefst niet over hebben. Want dan moeten we het weer over de vrouwenemancipatie gaan nemen. Want die staat daarin. Toch? Althans, er staat iets over in dat daar tegen raakt. Ik zie daar eentje hard grijnzen. Hoe moet je dat nou allemaal lezen? Hoe moet je daarmee omgaan? Nou, ik heb niet de wijsheid in pacht, maar ik heb wel een paar beelden. Maar ik lees eerst daar maar een paar regeltjes uit. Het is een vrij lang stuk, maar ik pik de regels uit die te maken hebben met waar ik het nu over heb. Wees elkaar onderdanig in de vrezen Gods. Want daar begint hij mee. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. Dat is Efeze. En er staan hele heldere woorden in, als we een vertaling pakken die dat ook helder vertaalt. In de Thessalonicensen. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Om ze maar op rij te zetten. Stel je onder het gezag, het burgerlijke, maatschappelijke gezag, het gezag in de sociale structuur van een gemeente, van een gezin en een familie en in de kerk. Dat is wat er kort en goed staat. Er staan mooie woorden bij, maar dat is wat er staat. Nog één stukje. In Petrus. Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning als hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert, als vrije mensen, maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid, maar als dienstknechten van God. En ook in die tijd werd je niet altijd even vrolijk van dat gezag dat boven je gesteld was. Ik denk dat je toen de tijd nog wat minder vrolijk van hen werd, want als je het echt fout deed, was de straf in die tijd toch iets wat anders dan tegenwoordig. Ze kenden daar geestelingen, die kennen wij niet meer. De corrigerende tik kennen we niet eens meer. Ze kenden daar een kruisiging. En als je het in Rome deed, dan kon je letterlijk voer voor de leeuwen worden. Dus het gezag in die tijd was hard en toch roept de Bijbel ons op om ons te stellen onder. Want als je gewoon een goede, eerzame burger bent, dan zal je complimenten kunnen krijgen en mag je hopen op een vreedzaam leven. Als je hier wat in graaft en naar de grondtekst gaat op de woorden die sleutels zijn hierin. Het eerste woord, onderwerp. Hypotasso, zich onderwerpen en gehoorzamen. Daar kom ik direct wat verder op terug. En dienstknechten, aan het eind van dit stukje. Dat is dan toch wel zo'n vertaling die net niet op scherpte zit, want daar staat wel mooi doulos en doulos is slaaf. Dus hij zet hem scherp neer. Onderwerpen, dat voelt al van, moet dat? En dan moet je dat nog doen met een hart van een slaaf. In de Bijbel lezen we veel over knechten. En afhankelijk van de vertaling kom je af en toe het woord slaaf ook tegen. Als je er echt in gaat puzzelen, zul je merken dat zeker in het Nieuwe Testament het woord slaaf veel vaker voorkomt dan dienaar. En zeker in die sleutelgedeeltes waar het gaat om hoe ga je in dingen staan, hoe ga je ermee om, kom je eerder het woord slaaf tegen dan het woord knecht. Dat kunnen we leuk vinden of niet, vervelend vinden of niet, maar zo is hij wel. En dat stemt tot denken. En wij kennen dat niet meer, het slaaf zijn. En als we daarover nadenken, dan denken we toch aan de periode dat er tegen de slavernij gestreden is geworden. Er is een geweldige oorlog in Amerika en de Verenigde Staten voor geweest. Uiteindelijk ook geleid tot wat de Verenigde Staten zijn geweest. Maar het had heel veel te maken met de slavernij. En ook Nederland heeft niet een mooi ongeschonden blazoen als het gaat om omgaan met slavernij. We hebben er aardig geld aan verdiend in de hoogtij van Nederland. En ik durf hem bijna niet te zeggen, maar tegenwoordig hebben we er weer zo'n discussie over. Het begint met zwart en het eindigt met Piet. heeft daar ook mee te maken. Terecht of onterecht, maakt niet zoveel uit, hè? Maar gebeurt wel. Daar hebben we het over. Een slaaf, dat voelt voor ons vervelend. Bekijk hem ook vanuit Bijbels perspectief, want de Bijbel maakt wel helder hoe je kijkt naar slaaf zijn. En het zit een tandje anders in elkaar dan de dramatische filmbeelden die ook in waarheid zich hebben voorgedaan. Van de zwarte mens die uit Afrika gehaald werd, in ketenen onder in een schip naar Amerika gebracht werd. Om daar op een plantage hard te werken en afgeranseld te worden. De slaaf in Israël kon gewoon een medeburger van het land zijn die door pech of onhandigheid in financiële nood kwam. Zijn leven niet meer kon trekken en tegen een ander zei. Ik wil jouw slaaf zijn, dan werk ik voor jou, ik doe alles wat je wil. Als jij me zorgt dat ik 's avonds een plek heb om te slapen en overdag eten krijg. En de bedoeling van Gods regels waren dat je keurig met zo iemand omgaat. Keurig in de zin, hij mag hartstikke hard werken, van 's ochtends vroeg tot heel erg laat. Buiten alle regels die wij kennen over werktijden. Dat hoort er allemaal bij, maar je zorgt wel goed voor hem, je zorgt dat hij goed eten krijgt en kan leven. Het was een manier om te overleven in een tijd die harder was dan onze tijd. Dus het was minder ernstig dan onze directe fantasie. Maar toch, je stelde je onder een ander en je had geen zeggenschap meer over jezelf. Dat was wel zo. De Bijbel kent in de grondtekst twee woorden die gaan rondom knecht en slaaf. Diakonos, dat is de dienaar. Iemand die betaald krijgt om te doen. Ongedwongen dienen. Want die kon ook zeggen, ik zeg mijn baan op, ik ga ergens anders werken. Dat kunnen wij ook. Deze vorm kennen wij in onze maatschappij, vooral. De doulos is een gedwongen rol, een gedwongen dienen. Want je bent niet meer van jezelf, je bent een lijfeigene. Maar ik vond er wel in de uitwerking van de betekenis van doulos een mooi zinnetje bij. Die staat hier in geel. Toegewijd aan een ander met veronachtzaming van eigen belangen. Dan heb je het niet over slaaf in de zin van je bent slaaf gemaakt naar maatschappelijke principes, wat wij al niet meer kennen. Maar dit is iemand die in zijn hart zichzelf slaaf maakt. Die zich toewijdt aan een ander met veronachtzaming van eigen belangen. En dan komt hij dichterbij. Dan gaat het niet om ben je een slaaf, maar heb je een hart als. En wij zijn geroepen tot slaaf. In Marcus zegt Jezus, maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, u weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren en dat hun groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. Daar staat diakonos overigens. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf zijn. Dus als je groter wil worden, moet je je kleiner maken. Slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Hij vraagt wat hij zelf heeft gedaan. En in Filippenzen, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Wij worden dus niet geroepen om een knecht te zijn, want dan heb je een contract en een beloning. En als het je niet bevalt, dan loop je weg en ga je ergens anders een contract aan met een beloning. We worden gevraagd om een slaaf te willen zijn. En dus in te stappen en ons vrijwillig, maar volledig over te geven en er niet meer zelf over te willen gaan. Dat is fijn. Plaats en houding van een slaaf. Op een gegeven moment zegt de Heer Jezus, hoe zit dat dan? Nou ben je zo'n dienstknecht, lees zo'n slaaf. En dan kom je, dan doe je keurig je werk, je bent de hele dag op het veld bezig voor de baas om graan te oogsten. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat loop je daar te zweten, hard te werken, je bent bek af, je komt thuis. En dan zegt de baas tegen je, joh, dek de tafel, maak me eten klaar. Of verwacht je dat als jij thuis komt dat de baas de tafel heeft gedekt en het eten klaar heeft gemaakt? Dat zou wel mooi zijn, maar dat doet hij niet. Pas als je aan het eind van de dag ook voor de baas gezorgd heeft en die klaar is, gegeten heeft en op de veranda zit te genieten van zijn biertje, dan kom je eraan toe om voor je eigen eten zorg te dragen. Dat is wat de Heer Jezus zegt over, zo gaat het toch? En zo ging het in die tijd met diegene die slaaf was. Daar was hij voor. Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt, al wat u opgedragen is, zeggen, wij zijn onnutte slaven, want we hebben slechts gedaan wat wij moesten doen. En in Colossense staat ook nog een oproep, ook weer voor slaven. Als je geen slaaf bent, hoef je er niks aan te trekken, maar weet wel, zou ik luisteren. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. Niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart. In het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte. Als voor de heren en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de heren als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de heren Christus. En er staat of een fout in de vertaling, want het staat hier echt zoals het eruit komt, of ze hebben het bewust zo gedaan. Je verwacht daar de Heer Jezus Christus te zien staan. Het zegt dingen over een hartesgesteldheid, een benadering van hoe je in het leven staat en omgaat met het boven je gestelde gezag. Overigens, dat laatste stukje is voor mij altijd een sleutelopdracht geweest. Bij alles wat je doet, doe het als voor de Heer. Als je mij vraagt iets te doen, dan kom ik 100%. Ik kom in mijn volle onhandigheid je helpen met het doe-het-zelf. Daar word je niet vrolijk van. En ik heb op andere plekken iets meer handigheid, dan word je er iets vrolijker van. Maar je krijgt me echt 100%. Ik ben er diep van overtuigd dat dat een hartesgesteldheid is die van ons wordt gevraagd. Niet half werk leveren. Vol werk naar je eigen vermogen leveren. Maar toch maar even terug naar dat woord onderwerpen of onderdanig zijn. Wat in mijn beeld niet zo past in het leven van vandaag aan de dag. Ik zal het er niet gauw zo over hebben op mijn werk. Met degene die naast mij staan, want liever staat niemand onder een ander. Daar doen we niet aan. En de waarom-vraag, die leeft niet alleen in het hoofd, die leeft gewoon letterlijk op het puntje van de tong tegenwoordig. Doe dat eens voor mij. Waarom? En dat moet je uitleggen, want de opmerking omdat ik het zeg, die helpt even niet. Onderwerpen is wat anders. Uit de grondtekst. Zich onderwerpen, gehoorzamen, stellen onder, ondergeschikt maken. En er stond een aardige beschrijving bij, die toch dat woord vrijwilligheid weer in zich heeft. Want wij zijn geen slaven in de zin van de tijd dat slavernij nog bestond. Een vrijwillige houding van zich schikken, samenwerken, verantwoordelijkheid aanvaarden en een last dragen. Het is vrijwillig, maar dat is dan ook het laatste wat van onszelf is. Al dat andere doe je gewoon. En ik las daar wat beschouwingen over en die heb ik maar eens op rij gezet. Onderwerping is direct, dus onmiddellijk, zonder uitstel. Want als je uitstelt, is het geen gehoorzame. Dan is het ongehoorzaamheid. Want dan ga jij uitmaken wat er gebeurt. De waarom-vraag komt niet eens. Het is volledig en zonder reserve. Het is zonder tegenspraak en zonder klachten en zonder beloning te verwachten. Maar het is wel mooi. Die vond ik ook. En daar kreeg ik de kriebels van, de kippenvellen van, dat raakte me. Een echtpaar dat trouwt, we kennen dat woord, hè? Efeze, vrouwen weest uw man onderdanig. Ja, er zit heel veel bij. En ik ken die studies en die uitleg ook. Er zit heel veel bij. Dat is niet van, vertrap je vrouw onder de grond. Dat hoort daar niet. Maar het is wel een offer dat die vrouw doet als ze zich verbindt aan die man. Het offer van onderwerping. Het is een offer wat van ons gevraagd wordt door de Heer. Om ons aan hem te onderwerpen. Het is een offer dat hij heeft gebracht. Hij heeft zich volledig onderworpen. Hij is van de hoogste hoogte de diepste diepte ingegaan. Hij heeft alles wat hij kon losgelaten om getrouw te doen wat zijn vader hem had gezegd te doen. Het is een offer. En een offer doet pijn. En dan is de vraag, hoe sta jij erin? Ik ga Ik kan jullie antwoord niet geven. En mijn antwoord zit voor een deel, denk ik wel, in dit verhaal. Dat zullen jullie wel merken. Er staan een paar vragen in. En ik zou jullie willen vragen, neem die mee. Denk daar eens over na. Bid daarover. Puzzel maar eens met jezelf en met de Heer over hoe zit het in mijn hart. Maar ik wil ze wel even oplezen. Geloof je in de boodschap van de Bijbel over je houding of vind je die boodschap ouderwets? Onderdanig, onderwerpen, gehoorzaam aan het gezag. Geloof je in het principe van dienen en onderwerpen met de houding van een slaaf? Of bepaal jij zelf of je meedoet of niet? Volgt of niet? Wie of wat bepaalt voor jou de grenzen en de normen? Jijzelf? God? Hoe kijk je naar gezag? Hoe reageer jij daarop? In je dagelijks bestaan? De plek waar je werkt en woont en leeft? En hier in Bethel? Het zijn vragen waarvan ik denk dat wij en ieder voor onszelf goed moeten nadenken over hoe zit het in mijn hart. Als ik nou dit soort dingen hoor, begint dan bij mij van binnen van alles te rammelen en te ratelen. En denken jullie, jij hebt lekker makkelijk praten daar op dat podium. Ik worstel hier ook mee hoor. Dit is niet leuk. Want het betekent dat ik soms dingen moet doen die ik helemaal niet wil, omdat iets anders veel leuker is. En ik win die worsteling niet altijd. Aan de goede kant. We zijn mens. We hebben die neiging. Maar elke dag je kruis opnemen heeft te maken met elke dag jezelf loslaten. En dat komt op dit soort dingen neer. Bedenk dit. De geestelijke waarde van onze onderwerping als individu is onafhankelijk van de waarde van degene of hetgeen waar je aan onderwerpt. De Bijbel zegt dat je moet luisteren naar je baas en moet doen wat hij zegt. En die waarschuwt erbij of dat nou een zure baas is of een aardige baas. Dat maakt niet uit, want het gaat niet om die baas, het gaat om jou. Hoe ga jij ermee om? En het is vervelend als je dan een zure baas hebt. God beoordeelt je niet op je goede motivatie, maar op je waarachtige onderwerping. Want hij vraagt ons om ons te onderwerpen aan het offer van Jezus Christus. Je kan goed gemotiveerd geweldige dingen doen, maar helemaal los van God. Onafhankelijkheid is niet hetzelfde als onderwerpen en is de kern van de zonde. Die heb ik niet van mezelf, die komt uit een boekje van Derek Prince. De vraag voor ons is, wanneer ben je gehoorzaam? Als je een opdracht uitvoert omdat je het ermee eens bent, of omdat je een opdracht uitvoert omdat je gehoorzaam bent. En de volgende, daar reageerde mijn vrouw op, van hoe kan je dat nou weer? Nou ja, zo is het. De Bijbel pleit nergens voor het afschaffen van de slavernij. Is de Bijbel voorstander van de slavernij? Dat geloof ik niet. Het is niet de bedoeling dat de ene mens zo heerst over de andere. Waarom pleit de Bijbel dan niet voor het afschaffen van de slavernij? Omdat het gaat om iets wat wij hebben te leren in ons hart. Die kijkt niet naar de slavernij omdat het gaat om slavernij. Maar ben je in staat als mens om je hart en je ziel zo toe te vertrouwen aan een ander dat je je onderwerpt? En uiteindelijk onderwerp je aan God. Waarachtige onderwerping komt voort uit een innerlijke overgave aan God en groeiende geestelijke volwassenheid. Ergens heb ik het gevoel en het idee, als je dit kunt, als je kunt stellen onder leiding van een ander, zonder daar van alles van te willen vinden en overal over te willen praten voordat je iets doet, maar gewoon toe te vertrouwen, dan ben je sterk van binnen. Dan ben je niet minder. Iemand die zich vrijwillig kan en durft te onderwerpen, heeft een krachtige persoonlijkheid ontwikkeld. Een groot vertrouwen op wie die is in de Heer. En de sterkste was onze Heer. Wij kennen allemaal dat verhaal. Dat wordt nog wel eens boven water gehaald. Ik had ermee kunnen beginnen. Hadden jullie ook geweten waar ik het over ging hebben? De voetwassing. Wat doet de Heer nou? Het hele spul komt binnen in die bovenzaal. Allemaal met stof aan de voeten. En er is niemand die die pot met water bediend om de voeten te wassen. Er was geen slaaf aanwezig. En de Heer gaat de rol van de slaaf invullen. Want het was slavenwerk, voeten wassen. Het was te min voor zijn discipelen die in het maatschappelijk leven nou niet bepaald de hele hoogstaande functies vervulde. Maar het was te min voor ze, want dat was slavenwerk. En hij deed dat. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen: ziet u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heren en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Slavenwerk doen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. Dat is de oproep. Als je het weet, zalig ben je als je het doet. Want uiteindelijk is dit het. De Heer Jezus kwam als een slaaf. In de gestalte van een slaaf, van een mens, hier naar aarde. Maar hij was de koning. En had ook het meest krachtige gezag als de koning. Maar zijn hart was volledig onderworpen. En Matthäus 8 tot en met 10, bergreden, hè? Altijd waard om te lezen.